Goedenavond. Ik hoop dat het zo even hoog gedoen, maar u zult mij ongetwijfeld wel kunnen verstaan. Fijn dat u er bent. Als je niet bent gekomen, heb je een gemiste kans. Maar ja, de mensen die er niet zijn, die horen dat niet. Maar het is toch wel bijzonder dat we vanavond ook samen bezig mogen zijn met het woord van God. Dat zo belangrijk is in deze tijd. Het is een hoop die een zekerheid geeft. En dan citeer ik de woorden van Hebreeën 11. Het geloof is een zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van zaken die men niet ziet. Nou, het is een beetje vreemde taal voor mensen die niet geloven. Maar ik hoop vanavond uw hart te mogen bereiken met het woord van God. Want als we ooit het woord nodig hebben, dan is het in deze dagen. Het gaat ons lichtend voor, het profetisch woord, dat zeer vast is, zegt de apostel Petrus. Maar we mogen eerst samen bidden. Ik wil u graag daarin voorgaan. Heer Jezus, Vader in de hemel, met dankbaarheid mogen we tot u komen in de naam van de Heer Jezus. Vader, wat is het een zegen dat we ons vanavond verbonden mogen voelen in Hem, uw Zoon, onze Heiland, die een naam heeft gekregen boven alle namen. En zoals het lied het ook zegt, geen naam is er zoeter en beter voor het hart. De naam van de Heer Jezus. Wij danken u dat we rondom een geopende Bijbel bij elkaar mogen zijn. Het woord dat u zelf hebt gegeven, geïnspireerd door de Heilige Geest, heilige mannen van God, door de Heilige Geest geïnspireerd, hebben het opgetekend. En dat schijnt op onze levensweg. Het is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. En hier, als uw woord openen, dan bidden we daarbij om de heerlijke werking van uw Heilige Geest. We hebben dat nodig. Ook om het te kunnen verstaan. De tijd waarin we leven. Maar ook, Heer, de dingen die er in het verleden zijn geprofeteerd over de dingen die nu gebeuren. Wilt u daar wijsheid voor geven? We mogen ook bidden in deze momenten voor uw volk Israël. Dat willen we in alle bewogenheid doen, Heer, want het is uw volk dat u hebt geroepen uit Egypteland om getuige te zijn voor de volkeren in deze wereld. En helaas, Heer, ze zijn een andere weg gegaan. Maar we weten dat er een toekomst voor ons ligt waarin ook uw volk een grote rol zal spelen. Als u, Heer Jezus, zich aan hen zult openbaren, wat zal het een dag zijn als hun hemelse broeder mogen herkennen als de Messias die voor hun is gestorven, maar ook voor ons. We bidden, Heren, voor hen die niet kunnen samenkomen zoals wij. We leven nog in een vrij land. Hoe lang nog, vragen we ons af. Maar we voelen ons ook diep verbonden met hen die uw naam belijden en verhogen en niet kunnen zingen. Heer, wat is er een zegen dat we zo onze stem mogen verheffen, ook in de liederen. Dat er niemand binnenkomt die de samenkomst verstoort. Dat we niet angstig rond hoeven te kijken. En we weten dat het uniek begint te worden. Maar hier laten we de tijd ook uitkopen, zoals de Bijbel het ook zegt, terwijl de dagen boos zijn. Laten we ons licht laten schijnen in een donkere wereld. De boodschap van de Heer Jezus, de boodschap van hoop, verzoening, vervulling en verwachting, want u staat te komen. En wie weet, hoe spoedig al. Heer, en wilt u nogmaals ons helpen om de dingen te verstaan en ook door te geven. Zegent u ook onze broeder, onze zuster die de begeleiding hebben van de samenzang. Wat heerlijk, Heer, dat u ook daarin talenten hebt gegeven. En zo mogen we ons samen zijn. Leggen in uw liefdevolle hand. Vader, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Het volgende lied wat we samen zingen, dat is 456 uit de bundel van Johannes de Heer. En ik moet u zeggen, staande zingt het toch beter dan dat je zit, hè? Ik zou zeggen, laten we dit lied staande zingen. Ik heb wat, we waren op vakantie de afgelopen 14 dagen op Kreta. En ja, ik kreeg daar een munt en ik stond er meteen ook bij stil. Ik denk, kijk daarnaar, ja, daar heb je de hoer op het beest. Ik zal u daar vanavond iets over vertellen. Het greep mij enorm aan. En ik zal u ook zeggen waarom. Je wilt een ogenblik rust, dat hebben we ook gehad. We hebben er ook van genoten. Maar dan zie je al die mensen aan je voorbij gaan. Mensen die als het ware iets willen, een verwachting hebben. En toch zie je daar een bepaalde leegheid in. Dan eet je samen, dan zit je met een paar honderd mensen te eten. En er is niet één die de handen vouwt. En dan gaan mijn gedachten, denk, zit er nu niet één Heer die voor u durft uit te komen? Verbergen we ons geloof als je christen bent? Als je toch het voedsel ontvangt, het eten, het dagelijks eten, dat ontvangen we toch uit de handen van de Heer. En daar bid je toch voor, daar dank je toch voor. Maar goed, ik zal er een aantal dingen van vertellen straks. Maar ik wil graag met u een gedeelte lezen uit het woord van God. En dat is uit Daniël 2. Het is een heel bekend gedeelte, ik weet het. Ik heb jaren terug ook alles iets hiervan gezegd. Maar we zijn nu weer zoveel verder in de tijd. En er is nog zoveel weer gebeurd. We kunnen stellen dat we weer zoveel jaren dichter bij de wederkomst zijn van de Heer Jezus. En als we de ontwikkelingen zien in deze wereld, dan is het niet de vraag dat hij komt, maar wanneer hij komt. Goed, Daniël 2. Hij begint de droom uit te leggen, het 36e vers. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft uw koningschap macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de menskinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Nu zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander en het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hand, de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt dat ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan, en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en te niet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. Tot zover. We gaan nog een lied zingen. Een prachtig lied. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart. Er is een God die hoort. Er staat een lied in de bundel van Johannes de Heer dat spreekt van Daniël. Het is als volgt. Wees ook gij een Daniël. Sta al is het alleen. Luister steeds naar Gods bevel. Dit leidt ten hemel heen. Ik had echt het verlangen om met u een paar gedachten te delen vanavond over die jonge mannen en in zonderheid Daniël. Wat betekent God is mijn rechter. Ten tijde van het 70-jarige ballingschap is ook Daniël het slachtoffer geworden van een wegvoering naar Babel. U weet dat koning Nebukadnezar die heeft Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. Hij heeft de schatten van de tempel weggevoerd en heel veel mensen omgebracht en een gedeelte weggevoerd naar Babel. En dat had God al geprofeteerd. Bij monden van de profeet Jeremia, het 29e hoofdstuk. Want God voorspelt dingen. En als God iets voorspelt, dan komt dat ook uit. Er is geen jode en geen titel in de Bijbel wat niet zal uitkomen. Want, zoals het ook gecomponeerd is in het lied, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Nu, we weten dat Daniël en zijn drie vrienden pakweg tieners waren. Jonge mannen. Maar wat zo belangrijk was. En dat moest je eigenlijk dubbel onderstrepen voor jezelf. Het woord van God was in hun harten. Niet alleen in hun gedachten, maar in hun harten. Ze leefden daaruit. En als je als jonge mensen wordt weggevoerd uit je vertrouwde omgeving. Nu, ik geef het u te doen. En ze komen binnen. En het eerste wat ze eigenlijk te horen krijgen, dat ze moeten eten van koningstafel. Wat niet kosher was, het was gewijd aan de afgoden. En het was vaak ook onkosher vlees. Maar ze weigerden dat. En dat had een enorm gevolg voor hem kunnen hebben. Het had hem de dood kunnen kosten. Maar het woord van God en de liefde tot God was voor hen groter dan alles wat er in Babel zichtbaar was. Daarom ook de compromis geef ons maar van het gezaaide en water. En zie, weet u, en dat is nu het belangrijkste wat ook een christen ter harte moet nemen. Dat al leef je van water en brood, als God het zegent, dan is dat een betere voedingsstof voor je lichaam dan al het lekkere wat er opgediend wordt dat aan de afgoden geofferd is. En dat was ook zichtbaar. En we weten uit het begin van het boek Daniël heel bijzonder dat God deze jonge mannen wijsheid en inzicht gaven in uitleg. En Daniël in zonderheid in het uitleg van dromen. En je ziet dan ook dat de Heere God juist in die duistere tijd, in dat Hof van Babel, wat bol stond van het occultisme, waarzeggers en noemt u maar op. En God zet daar een paar mensen neer, trouwe mensen, die als het ware zijn stem laten horen, te midden van al die goddeloosheid. En dan kijk ik naar mezelf en dan kijk ik naar u. Laten wij te midden van deze goddeloze wereld de stem van de goede herder nog horen? Of zijn we een beetje naar de achtergrond geduwd en vinden we dat eigenlijk ook wel goed? Ik denk nog aan Eddie Bakker, dat vond ik altijd een prachtig uitleg, dat hij zei, ja, heel veel christenen, dat zijn duikbootchristenen. Die gaan op maandag onder water en zondagmorgen komen ze weer boven. En maandag gaan ze weer naar beneden. Maar dat is nou juist niet het punt. We worden opgeroepen om te midden van deze wereld de stem van de goede herder te laten horen. Gods woord. Dan zegt u misschien ja, maar de mensen die luisteren niet naar me. Nu, ik zal u een voorbeeld noemen. En u leest dat onder andere in de profeet, van de profeet Ezechiël. God gaf hem een opdracht om namens hem te spreken en het volk het oordeel aan te zeggen. En wat zei de Heere daarbij? Niemand zal naar je luisteren. Nou, daar kun je mee vooruit, zou ik zeggen. Moet ik dan die opdracht maar aanvaarden? Maar daar komt iets bij. God zei, als je de mensen niet vertelt wat ik je ingeef, dan zal ik het bloed eisen van jou, van die mensen. Wat is het toch geweldig belangrijk dat wij mensen laten horen wie de Heer Jezus is. En dat hoeft niet altijd met woorden, maar ook met ons gedrag. Hoe staan we in deze wereld, broeder, zuster? Zijn we een reuk van Christus? Nu, je kunt stellen dat Daniël dat wel was. En ik moet daarbij ook zeggen, dat is heel belangrijk om dat ook te benoemen. Waarom gaf God de koninkrijken van deze wereld in handen van Nebukadnezar? We hebben het gelezen. Omdat Israël hun status had verloren. Israël was als het ware vervallen tot pure afgoderij. En wat zo erg is, en ik moet u heel eerlijk zeggen, dat zeg ik in alle bewogenheid, want toen, u leest het in Kronieken, het laatste hoofd van 2 Kronieken, toen Nebukadnezar Jeruzalem verwoestte, toen is ook de ark vertrokken. En we weten niet waarheen. En de tempel die daarna is herbouwd, daar heeft nooit meer een ark in gestaan. Terwijl het de ark het type is van de Heer Jezus. En dat roept ons ook op als het ware van hoe gaan wij in onze samenkomsten om? Is de persoon van de Heer Jezus, mag ik het zo zeggen, staat de ark in ons midden? Is de Heer Jezus de hoofdpersoon waarom we samenkomen? De ark was er niet meer. Israël had alles verloren. Israël was geroepen om een getuige te zijn voor de hele wereld. En dat is op niets uitgelopen, maar God dank. God is getrouw. En ondanks het feit dat ze niet gehoorzaam zijn geweest, zou God hen toch weer de status geven. En dan ben ik zo enorm dankbaar. En we leven de vooravond, daar ben ik van overtuigd, aan de bekering van Israël. Er komen veel mensen, Joden, tot geloof in hun Messias. En straks zal de late regen neerdalen op het volk. De Joden, die verachtelijke Joden, die door de hele geschiedenis heen veracht zijn door alle volken en uitgespuugd. Waarom? Broeders, zusters, er zit een geestelijke strijd achter. Die moeten we zien en herkennen. Want we weten dat het volk Israël een geweldige plaats zal innemen in de eindtijd. En zij zullen het evangelie van het koninkrijk, niet van de genade, maar van het koninkrijk verkondigen. En ik hoop dat ik u daarin mee kan krijgen, want wij leven nu in het tijdperk van de genade. Dat is het evangelie wat Paulus verkondigde. En nu zeggen we, en ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt als ik dat zeg, maar we moeten wel eerlijk communiceren over de Bijbelse waarheden. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar het evangelie moet eerst over de hele wereld verkondigd worden en dan zal het einde komen. Dat is helemaal niet waar. Daar staat het evangelie van het koninkrijk. En wie behoren tot het koninkrijk? Israël. En de Joden zullen het evangelie van het koninkrijk zullen ze verkondigen. Vandaar ook het gebed wat de Heer Jezus hen leerde. Uw koninkrijk komen. De gemeente is ook geen koninkrijk. De gemeente is een koninklijk priesterdom. We hebben een veel hogere status dan de slaaf. Wij zijn kinderen van God geworden. Dat is enorm belangrijk om dat te zien. Maar gaan we hier terug. Israël had zijn status verloren. En God had de koninkrijken in handen gegeven van Nebukadnezar. En dan zijn er nu nog in deze tijd te zeggen, ja maar God regeert. Ik ben het met u eens. Dat hij de touwtjes in handen heeft. Maar deze wereld is het domein van de macht der duisternis. En dat kunt u lezen in Matthäus 4 en in Lucas 4. Als de Heer Jezus verzocht wordt door de duivel in de woestijn. En dan klimmen ze op een gegeven moment op een hoge berg. En dan toont de duivel de koninkrijken van deze wereld aan de Heer Jezus. En hij zegt, als je nu voor me knielt, dan zal ik je de koninkrijken van deze wereld geven. De koninkrijken van deze wereld behoren toe aan de macht der duisternis. Maar het zal veranderen. Dat hebben we ook gelezen in Daniël. En daar ben ik zo geweldig dankbaar voor. En het begon, hè, die koning, u weet dat, hè, Nebukadnezar, dat was echt een, nou niet een makkelijke man. Hij droomt, maar hij weet absoluut niet meer wat hij gedroomd had. En hij vraagt van zijn, van al die waarzeggers en al die mensen die om hem heen huppelen. Je vraagt je van, nou, je moet de droom uitleggen, je moet vertellen wat ik gedroomd heb en je moet de droom uitleggen. Nou, dat konden ze niet. En dan moeten zij zelfs erkennen dat ze tegen de koning zeggen van het is onmogelijk wat u van ons vraagt, want dat kan alleen maar, we kunnen alleen maar schepsels verklaren die in contact zijn met de grote schepper. Ik zeg het even met mijn woorden. En dan is er Daniël. Die is eigenlijk de redder van die wijzen en die waarzeggers. Want ze zouden allemaal omgebracht worden. En hij redt deze mensen door te zeggen, doe het nog niet, want ik zal de droom verklaren. En dan krijgen we de wereldrijken. Nu, en ik kan u zeggen, en dat vind ik bijzonder betreurenswaardig, dat er juist ook in onze tijd zoveel wind van leer over ons heen gestort wordt met allerhande uitleg erbij. Laten we toch vers voor vers door de Bijbel heen gaan en gewoon maar communiceren wat daar staat. Van, er wordt een uitleg gegeven over dat beeld. En dat beeld, dat heeft een gouden hoofd, dat weten we. En Daniël zegt, dat bent u, o koning. Want u bent gesteld over al het leven op deze aarde. God heeft de koninkrijken van deze wereld in uw hand gegeven. We weten het Tweede Rijk. Dat is gegeven aan de Meden en de Perzen. En het Derde Rijk van Griekenland. En ik heb u dat laten zien. En ik vind dat het heel belangrijk is. Ik had het graag op de beamer willen tonen. Maar het is goed om eens even dat rijk van Babel wat dichterbij te brengen. U weet wat we te maken hebben met een, met Brussel. En niemand is er blij mee. Die mensen die doen maar wat. Ik vraag me af of, ik zal dat maar niet uitspreken. Ik zal niet de moeite van. Maar het is wel heel opmerkelijk dat u voor het gebouw in Brussel dit beeld ziet. De hoer op het beest. De goddelozen etaleren hun eigen ondergang. U leest dat in Openbaring 17. En de hoer op het beest staat voor een godsdienstig systeem. Wat ook door Europa zal worden vernietigd en de andere volken. Een godsdienstig systeem. En toen ik heb een munt meegenomen. En daar ziet u hetzelfde. De hoer op het beest. Er is een zegel uitgegeven, een postzegel. De hoer op het beest. En dan ziet u dat het schilderij van Bruegel, dat is als het ware geïnspireerd. Dat de architect heeft die dat gebouw in Straatsburg heeft laten bouwen, is daardoor geïnspireerd. En die heeft aan de hand van dat schilderij het gebouw in Straatsburg ontworpen, wat lijkt op de toren van Babel. En hij heeft erbij gezegd, wat vroeger niet is gelukt, dat zullen we in onze dagen realiseren. Met andere woorden, de mens die verheft zich boven God. En ik las een opmerkelijk stuk in de krant dat men bezig is mensen, een soort met robotten, te ontwikkelen die op, als het ware op de hersenen van ons, opdat die hersenen daar van ons in kunnen voortleven. Ongekende dingen, maar lezen we dat ook niet in de omschrijving als de Heere God die spraakverwarring brengt, dat hij zegt van nu, vanaf nu is het eigenlijk de mensen om, ja, er is niets meer onmogelijk voor hen. En we zien wat de techniek ons brengt. Het is onvoorstelbaar. Maar hebt u er wel eens over nagedacht hoe kwetsbaar we zijn geworden? We stoppen zo langzamerhand alles in één computer. En als die stopt, of die heeft een hapering, dan is dat alles stil. Je kunt niets meer betalen, noem maar op. En om in dat laatste even, op dat laatste even in te haken, dan heb je al het feit dat je toegroeit naar een systeem dat er geen contant geld meer is. Dus er komt een volledige overheersing. Dat leest u in Openbaring 13. Maar ik ga verder met Griekenland, dus het derde rijk. En dan hebben we dat vierde rijk. En daar zijn ook verschillende zienswijzen over. Maar de Bijbel zegt daar heel duidelijk over dat het de Romeinse rijk is. En ik wil u daar ook iets van meegeven, want ook de Joden, Israël, maakte deel uit van het Romeinse Rijk vroeger. De Heer Jezus is geboren ten tijde van de Romeinse overheersing. En hij komt ook terug ten tijde van de Romeinse overheersing. En nu zult u misschien zeggen van wat ik nu zeg, moet u goed over nadenken. Als de Heer Jezus zich straks laat zien aan de hele wereld, zichtbaar, zullen ze hem zien komen op de wolken des hemels, dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Wie heeft hem eigenlijk doorstoken? Wel eens over nagedacht? De Romeinen. Er is een Romeinse soldaat die zijn zij doorstoken heeft. En er kwam water en bloed uit. En daar zou ik zo graag nog iets meer van willen vertellen. Want weet u, wij zijn geboren uit de bloedbaan van de Heer Jezus. Water en bloed. Net zoals even uit Adam zijn genomen, is de gemeente ontstaan uit de zijde van de Heer Jezus. En bloed spreekt ons van de reiniging. En water van het woord van God. Wat is het toch heerlijk dat je dat mag weten. Dat je als het ware uit hem genomen bent en zo met hem verbonden bent, als het ware samen met hem spelt. We hebben dat prachtige lied met elkaar gezongen. Nader mijn God bij u. En als u wat ouder wordt, dan gaat het verlangen gaat groeien om hem te ontmoeten. Dan wil je zo graag die eenwording wil je beleven, terwijl ik nog heel dankbaar ben dat ik hier nog ben, hoor. Begrijpt u me goed, want u moet niet denken dat ik levensmoe ben. Integendeel. Maar goed, weer terug naar dat grote beeld, die Romeinse overheersing. Daniël laat dat zien aan de koning. En dan ga ik met u, lees u met mij even mee naar dat rijk van vers 43 dat u gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. Dat mag u best wel even onderstrepen in uw Bijbel. Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet aan vermengt met leem. Ik weet wat ik nu zeg, dat misschien heel gevaarlijk kan klinken. Maar u hebt hier hebt u de gemengde huwelijken van alle volken op een rij. Wij zijn zo blij met onze multiculturele samenleving. Maar zo heeft God het niet bedoeld. U leest in Deuteronomium, ik zal u die tekst citeren, 32 vers 4, dat God de grenzen gesteld heeft aan de volken naar het getal van de kinderen Israëls. De grenzen zijn niet bepaald door mensen, maar de grenzen zijn bepaald door God. En we weten dat de culturen, de onderlinge culturen, zoveel verschil hebben dat ze elkaar niet verdragen. En daarom mag je elkaar wel respecteren, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom, wat zegt de Bijbel hiervan? Nu, dat die gemengde huwelijken, in de eerste plaats heeft het natuurlijk ook, laten we zeggen, iets te maken met, wat doe je als gelovige? Dat is ook heel belangrijk, hè? Om dat toch even te benoemen. Als je een partner kiest, als je een partner uitzoekt, kies je dan een gelovige partner? Zegt u misschien, nou broeder, dat gaat wel heel erg ver. Nee. Paulus die zegt, bind geen juk aan met een ongelovige. Weet u, dat als je een ongelijk span aantrekt, en ik heb het hier niet over, ik zal dan maar even de oude benaming noemen, over PKN of gereformeerd of hervormd, of noemt u dat allemaal, maar ik heb het hier over echt wederom geboren mensen, en mensen die niet geloven. Wat is het jammer, en dat ik kom dat toch regelmatig tegen in het pastoraat, dat mensen een ongelijk span hebben. En dan kun je de diepste dingen van je hart kun je niet met elkaar delen. Je begrijpt elkaar niet. Een mens die niet wederom geboren is, die begrijp je niet. En dat is ook logisch natuurlijk. Want je hebt een hele andere visie op dingen. Maar wat er nu gebeurt, die volken die vermengen zich met elkaar. Zo heeft God het nooit bedoeld. Moeten we dan niet goed zijn voor de vreemdeling? Ja, natuurlijk moeten we goed zijn voor de vreemdeling. Maar ik denk als we zo doorgaan, dan zijn wij vreemdelingen in Nederland geworden. En ik ben absoluut niet tegen, begrijpt u me goed, tegen mensen. Want we hebben ook weer een kans om ze het evangelie te verkondigen. Maar dat er in allerhande landen, en nu praat ik even over de islam, want de gezel van de islam gaat over de wereld. Dat in bepaalde buurten, ook in Nederland, maar ook in Duitsland en ook in Frankrijk, waar de sharia al heerst. En weet u, dat is de nood van deze tijd, wij hebben te maken met een zeer onbarmhartige religie. Men moordt erop los. Het is afschuwelijk gewoon. Toen we hier naartoe reden en nog even naar het nieuws luisterden. En dan denk ik even aan dat vrouwtje wat zwanger was. Hè, en die mocht dan niet met een andere man trouwen. Die is gestenigd voor de rechtszaal. Nu worden ze, die mensen die het dan gedaan hebben, die worden daar verantwoordelijk voor gesteld. Maar het is toch afschuwelijk. Wat een onbarmhartigheid. Maar broeder, zuster, het kan zo wel eens zijn dat wij meer last krijgen van dit soort dingen. Want de islam die heeft maar één doel en dat is de wereld bekeren tot de islam. Daar moeten we niet aan voorbij gaan, want het is een groot gevaar. Maar het maakt je als andere kant ook weer actief. Om reden dat een heleboel mensen gewoon ook in die islam meewandelen, terwijl ze totaal niet weten waar ze mee bezig zijn. En het antwoord van de christenen blijft eigenlijk uit. We schuiven maar iets op. En er zijn in verschillende kerken, ook in Nederland, daar zetten we dan al een vertegenwoordiger van de islam op de kansel. Het is dan niet te geloven. Weet u, en u kent waarschijnlijk die predikant wel, die gelooft niet en dan gaat voor in verschillende kerken. En de kerk is vol. En dan geloof je niet. Dan denk je, wat heeft die man nu te vertellen? En wat wil je dan luisteren? Eigenlijk, en ik zeg het nu heel, heel direct, je zou dit soort mensen van de kansel moeten sleuren. Want iedere kansel zou een plaats moeten zijn waar het evangelie van de Heer Jezus klinkt. En de toehoorders, als het ware opgeroepen moeten worden, om te geloven in de Heer Jezus. Nee, We gaan een deal sluiten. Ach, dat kan toch helemaal niet. Weet u, broeders, zusters, wij hebben een unieke God. Wij hebben een levende God. Wij hebben een zoon van God die spreekt, die leeft, die is opgestaan. Al die andere religies, allemaal dode herders hebben. Ze liggen allemaal dood en begraven. Al die leiders zijn weg. Wij hebben een levende heiland. Die voor ons bidt en pleit. Ik ga weer terug naar Daniel. Dat menselijk zaad. Aan elkaar hechten zoals de ijzer zich niet met, vermengt met leem. In de dagen van die koningen. En dat is zo geweldig bemoedigend, vind ik. In de dagen van die koningen, zegt de Bijbel, zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. En hier heb je het koningschap van de Heer Jezus. Deze wereld heeft in ieder geval nog 1000 jaar. Openbaring lezen we dat, het 1000-jarig vrederijk. Maar daar vooraf gebeuren de nodige dingen. Maar weet u, en dat is zo mooi, dat Daniel, en lees u er even met mij mee, dat hij zegt in vers 45, daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouwen die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. Hier heb je de omgekeerde volgorde. Hoe correct is de Bijbel? Eerst worden we geplaatst voor het feit van het gouden hoofd. En dan gaan we naar beneden toe. Met ijzer vermengd met modderig leem. En als de steen losgemaakt wordt uit de hemel, dan wordt dat rijk van dat herstelde Romeinse Rijk, dat wordt vanaf die tijd wordt het vernietigd. En de steen, dat is de hoeksteen, de Heer Jezus Christus. Die wordt losgemaakt uit de hemel. Broeder, zuster, die wordt afgehouwen. En die vermengt, vermaalt het ijzer, het brons, het leem, het zilver en het goud. Waarom? Omdat eigenlijk al die religie en al die culturen en al wat erbij hoort van Babel, Griekenland, de Meden en de Perzen, die zijn als het ware, die hebben allemaal wat aan ons doorgegeven en wij hebben er op dit moment ook nog mee te maken. Maar het mag duidelijk zijn dat God het zo heeft bedoeld om die rijken in één keer weg te vagen. En dan hebben we te maken met de komst van de Heer Jezus. Eigenlijk kun je zeggen, zijn tweede komst. Want nu komen we op het punt, er is voorgaande, dat als het Rijk van Christus op deze aarde wordt opgericht, gaat er een periode van 7 jaar aan dat Rijk vooraf. Dat zal de regering zijn van de Antichrist. En dat wordt gezien door de apostel Johannes vanaf Openbaring 4 ziet hij de gemeente in de hemel. Zullen we het even lezen? Pak je het met mij op. Openbaring 4. Eerst dan krijgen we de eerste hoofdstukken. Dan wordt er, en dan krijgen we een inleiding van de apostel Johannes. En dan moet hij zijn brieven schrijven aan de 7 gemeenten. En u weet, die 7e gemeente is Laodicea. Dat betekent de regering van het volk, de volksregering. Dat de volk het voor het zeggen heeft. En dan, dat is al heel erg, hè, want Openbaring 3 vers 20, dat weet u, daar wordt heel vaak over gesproken. Dat de Heer Jezus zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Die niemand mij binnenlaat, ik zal, hè? Nou, dat lees je in Openbaring 3 vers 20. Maar hierna, dus na het tijdperk van de gemeente, want er komt een moment dat de deur van de genade wordt gesloten. Die gaat dicht. En dat betekent dat er een andere situatie gaat ontstaan op deze aarde. Maar hiernaast, Openbaring 4, zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. Oh, wat mooi. God geeft een geopende deur. Weet u, daar hebben we wel eens moeite mee om dat goed, goed te aanvaarden en in beeld te krijgen. Maar hij geeft een geopende deur. Wij mogen als het ware over de schouder van Johannes meezien in de hemel. Een geopende deur in de hemel. En dat is natuurlijk om het voor ons begrijpelijk te maken. En de eerste stem die ik van als een bazuin met mij had horen spreken is de stem van de Heer Jezus. Zij, kom hier, omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie je, stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als een steen van jaspers en sardius. Eigenlijk niet met woorden te beschrijven. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En wie zaten erop? 24 oudsten. En als u wat verder leest in Openbaring, dan komt u er tegen dat dat de gemeente is. De gemeente in zijn volgetal. Rondom de troon. De gemeente is na het tijdperk van de genade, na de laatste gemeente van Laodicea, opgenomen in heerlijkheid. Johannes 14. Het vaderhuis met de vele woningen. En weet u, dat is zo kostbaar. Dat Johannes dat mag zien. Dat hij ziet van om die troon heen. Daar wordt de gemeente gevonden. Duizenden maal tienduizenden. Een schare die niemand tellen kon. Uit alle geslacht, tong en natie lezen we in de volgende hoofdstukken. En wat is het dan prachtig te lezen. Bekleed met witte kleden en met gouden kronen op hun hoofd. Weet u dat er 5 kronen zijn in de Bijbel? Ik ga dat niet uitleggen vanavond hoor, want dan bent u nog niet weg. Maar er worden 5 kronen gegeven. Staat er echt hoor. En die kronen, er zal een moment komen dat die kronen, de gemeente die kronen draagt, er zal een moment komen dat ze die kronen zullen leggen aan de voeten van de Heer Jezus. Hem komt toe alle lof, eer en aanbidding. Eigenlijk als Johannes ons dit laat zien door de kracht van de Heilige Geest, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan kun je ontzettend blij van worden. Want dan mag je weten, als je een kind van God bent, dat je in die grote scharen mag voegen. En weet u wat ook zo mooi is? Ik kan het niet nalaten om het elke keer weer te benoemen. We krijgen allemaal een citer. En u hoeft het niet te leren hoor, want u kent het. Allemaal muziekinstrument. En we hebben vanavond gezongen. En ik hou van het zingen. Omdat je iets in dat lied kunt tot uitdrukking brengen. Dat je daar ook je stem mag verheffen. Om de Heer groot te maken. Er zal straks een volmaakt koor zijn. Begeleid met miljoenen citers. Stelt u zich daar wat bij voor? Ter ere van het Lam. Dat geslacht is van voor de grondlegging van deze wereld. Zegt de apostel Petrus. Weet u, broeder en zuster. Ik wil u ermee bemoedigen. Er zullen ongetwijfeld vanavond mensen in ons midden zitten. Die te kampen hebben gehad, veraf of dichtbij met een verlies. En zo is het leven. De ene komt, de andere gaat. En er zijn momenten in je leven die je graag vast wil houden en toch dat je los moet laten. En wij hebben allemaal onze herinneringen als we spreken over het hiernamaals. Over die prachtige dingen die de Heer Jezus daar ons ook daarover heeft laten zien. Maar goed, de apostel Paulus zegt ook, 1 Korinthe 2 vers 9, wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien, wat in het hart van de mensen niet heeft opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Het zal alle verwachtingen overtreffen. Dan denk ik aan het lied, hè? We zingen het eigenlijk tekort, die hoop doet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten. Het hoofd omhoog. Wat hebben we een geweldige hoop. Waar Hebreeën 6 van zegt, die hoop, dat is als het ware een anker dat achter het voorhangsel ligt. Dat anker, dat is verankerd als het ware in de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En dat vind ik zo kostbaar. 24 uur per dag, broeder, zuster, is er iemand die voor ons bidt en pleit. Onafgebroken. Er is nog een aanklager van de broederen. U leest dat in Openbaring 12. Die dag en nacht u mij aanklaagt. En weet u, ach, dat is eigenlijk zo bijzonder. Dat zien we ook in de geschiedenis van Job. Stel u voor dat de Satan zegt van, beste Dick Wolbers, je hebt er vandaag weer niks van gemaakt. Zie je wel, dat is verkeerd gedaan en dat is verkeerd gegaan. Denkt u even met mij na. Dan sta je voor de troon van God. En dan kan dat niet anders dan zal God moeten oordelen. En dan komt er iemand tussenin. De Zoon van God. Die gaat er tussenin staan. Zegt, Vader, het is mijn kind. Weet u, ik ben voor hem gestorven. Ik heb mijn leven gegeven voor hem. Ik heb zijn zonde in mijn lichaam gedragen. En ik heb hem geheiligd. En ik heb haar geheiligd. En hij stuurt de Satan weg. Want hij heeft geen enkel recht kan hij op ons uitoefenen. Er is een plaats van ware rust. Dicht bij het hart van God. Broeder, zuster. We leven in spannende tijden. Er gebeurt heel wat in Israël, in de omliggende volken. Ik hoef het u niet te vertellen, u zit dagelijks op het nieuws. Het is zo actueel. En soms dan doe je de handen voor de ogen en dan denk je, Heere God, het is niet mogelijk. Maar het is mogelijk, want de Satan, die is de vernietiger van de beginnen. Maar er is één die leven geeft. En dan vraag ik het u vanavond. Hebt u eeuwig leven? Eigenlijk zou ik even zo door de rijen willen gaan. Ik zou u een hand willen geven. En ik zou u willen vragen, kent u de Heer Jezus? Hebt u een relatie met hem? Je leest wel eens in een advertentie. Hè? Je leest het ongeval in een overlijdensadvertentie in de hopen van het eeuwige leven. Dat is een verkeerde hoop hoor. Want de hoop is een zekerheid. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Er is altijd iemand, een stemmetje, die tegen je zegt, je hebt het niet verdiend. Nee, dat hoeft ook niet, want het is verdiend. Je hoeft er ook niks voor te doen. En als goed geaarde Nederlander moet je dat aanspreken, als het voor niks is. Weet je, je krijgt het om niet aangeboden. En je hoort als het ware, als je samen nadenkt over de kracht van het evangelie, dan hoor je Gods vaderhart daarin kloppen. En dan hoor je als het ware de stem, zie, dit is mijn zoon. Ik heb hem voor jou naar deze aarde gestuurd. Ik heb hem voor u naar deze aarde gestuurd. Wat doe je ermee? Ach, ik bid u, net als de apostel Paulus, laat u met God verzoenen. Als u de Heer Jezus niet kent. Het is het belangrijkste besluit wat je kunt nemen. Deze wereld gaat voorbij. Met al zijn mooigheden. Je kunt nog zoveel verzamelen om je heen. Maar je moet het allemaal achterlaten. Wat het lied zegt. Niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles zo schoon ook. Zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd. Uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waard. En dat zal blijven bestaan. Ik bid u de zegen van de Heere toe. Amen. We gaan een prachtig lied met elkaar zingen. En misschien dat ik het u ook mag vragen. Mocht u, we hebben na de dienst, hebt u al gehoord, is een koffie drinken. Maar hebt u nu vragen? Of hebt u dingen die u bezighouden? Ga dan niet naar huis. Als u geen geloofszekerheid hebt, ga dan niet naar huis. Ik wil graag en de andere broeders ook met u bidden. Samen de knieën buigen. Je hoeft niet in onzekerheid hier rond te lopen. Is absoluut niet nodig. U mag vanavond, als u niet de zekerheid van het geloof heeft, een kind van God worden. Het enige wat u moet doen is geloven. Meer niet. Met minder kun je niet toe. En meer heb je niet nodig. Geloof in de Heer Jezus. En je zult behouden worden. Dicht bij hem zie ik zo zijn gezicht. Prachtig lied. Waarom zeg ik dat? Blijft u nog even staan? Ik denk, dat kwam me zo in gedachten. Toen Esther, u leest dat in Nehemia, een plek, het volk leerde. Was de eerste preekstoel die genoemd wordt in de Bijbel. En hij leerde het volk. En het volk stond van de vroege morgen tot de late avond. Uit eerbied voor Gods woord. Waar zullen we daar niet voor gaan staan? Dat is toch prachtig, van de vroege morgen tot de late avond. En ze dronken het woord van God in. En het veranderde hun levens. En dan denk ik nog, dat wil ik ook nog even meenemen. toen Petrus op de eerste Pinksterdag de leiding nam en ging staan, wat deden toen de andere discipelen? Ze gingen ook staan. En waarom gingen ze staan? Om als het ware Petrus te ondersteunen bij de boodschap die hij bracht naar zijn toehoorders. En wat gebeurde er? Er was een krachtige explosie, zou ik willen zeggen, van de Heilige Geest. En ze werden hun hart getroffen en ze zeiden, mannen en broeders, wat moeten we doen? Ze zei, bekeert u. Geloof in de Heer Jezus Christus, zullen we samen danken. Heren, we danken u dat we elkaar vanavond aan deze plaats hebben mogen ontmoeten. En u bent in ons midden. Heer, u bent als het ware door de rijen gegaan. We hebben vanuit uw woord mogen toelichten, eigenlijk maar heel sumier, wie u bent. Want hoe zouden we ooit uw grootheid kunnen beschrijven en uitspreken, als we spreken over u, Heer Jezus. U die de hemel der heerlijkheid verliet. U die als mens naar deze aarde kwam en is vernederd geworden en gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Hoe zouden we dat ooit kunnen begrijpen? Daar hebben we een eeuwigheid voor nodig. We danken u, Heere, dat u tot ons spreekt door uw woord. En dat u ons oproept om alle onzekerheden weg te gooien. En bij u de zekerheid te krijgen, te ontvangen van het eeuwige leven. Maar ook, Heer, als het betreft uw komst naar deze aarde. Het zou vanavond zomaar kunnen zijn dat de bazuin klinkt. De graven opengaan. Dat de gemeente in heerlijkheid wordt opgenomen. Als het ware een magneet wordt naar u toe wordt gezogen. We zullen, als we u zullen ontmoeten in de lucht, het kan zomaar. Heren, dat is een troost waar we mee mogen leven. Wat de apostel Paulus ook zegt, vertroost elkaar met deze woorden. Daar mogen we ook mee heen gaan hier, om elkaar te vertroosten. We mogen uitzien naar uw komst. En dan zal al het leed, al het verdriet, alle twijfel, alle angst, dood en wat erbij hoort, alles zal tot het verleden behoren, want aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Heerlijk is het, Heer, dat we een kleine voorsmaak ervan vanavond mochten hebben. Zegent u mijn broeder en zuster, maar zegent u vooral hier hen die op dit moment worstelen met geloofzekerheid. Kom met de kracht van uw Heilige Geest binnen in uw levens en openbaar uzelf aan hen. We vragen dat in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan ons slotlied zingen. En dat is 792, het eerste, tweede en het derde vers. En wij hebben eerst onder het voorspel wordt het gecollecteerd. Van harte bij u aanbevolen. En daarna wordt een beetje eentonig, zingen we staande het laatste couplet. Van de Heer, dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser. In en door de gemeenschap van de Heilige Geest, leidsman en trooster op ons levenspad. Zij en blijven met een ieder die de Heer Jezus kent, totdat Hij komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha, halleluja, amen.